Vanwege de eerste Pinksterdag wil ik u toch graag meenemen naar Handelingen hoofdstuk 2. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Omdat het die gebeurtenis is die we officieel volgens de kerkelijke kalender herdenken. Waarbij ik me er helemaal dus niet over uitlaat of dat wel moet of niet. Hè? Dat is helemaal niet aan de orde. Hè? Dat maakt ons ook niet zoveel uit, maar het is een goede gelegenheid om erbij stil te staan. Handelingen 2, waar staat vanaf vers 1... En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijns. Waarna dan de apostel Petrus opstaat met de elfen, staat hem in vers 14. En hij sprak kennelijk namens de discipelen op dat moment. En hij sprak hen aan met gij Joodse mannen enzovoorts. En hij legde uit dat deze niet dronken waren, gelijk vermoed werd, zo staat in vers 15. Maar, zegt hij, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan citeert hij vanaf vers 17 de profetieën van Joël. En daarna komen nog enige citaten uit de psalmen, die ook in Peters toespraak besproken worden. De gebeurtenis zelf is, dacht ik, voldoende bekend. Al moet ik er meteen bij zeggen dat weliswaar de geschiedenis bekend is en de gebeurtenis als zodanig. De betekenis daarvan is helaas veel minder bekend om een of andere reden. In de praktijk blijkt, en ik bedoel dat heus niet uit kritiek, maar in de praktijk blijkt dat men zich veel meer bezighoudt met de dingen die daar gebeurden dan met de dingen die de apostel Petrus daar vervolgens dan allemaal over te zeggen heeft. En het zal toch duidelijk zijn dat alleen al het noemen van deze dingen voldoende moet zijn om te zien dat dat verkeerd is. Men zou niet te zeer moeten stilstaan bij de gebeurtenis als zodanig. Men zou veel meer moeten stilstaan bij de verklaring van de gebeurtenis die nou eenmaal door de apostel Petrus gegeven wordt. En die zegt dat in ieder geval de dingen die hier gebeuren in overeenstemming zijn met de profetieën zoals die in het Oude Testament gevonden worden. Met name dan die van Joël 2... waarin dan staat, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en wat er verder volgt. En bovendien zou stilgestaan moeten worden bij de conclusie die de apostel Petrus trekt aan het einde van zijn toespraak. En ik was niet mijn bedoeling om nou helemaal op die toespraak in te gaan, omdat ik dat bij andere gelegenheid alles veel uitgebreider heb kunnen doen. Maar de gedachte is dan toch dat de apostel Petrus niet zozeer ingaat op de gebeurtenissen die hier plaatsvinden, maar veel meer op de gebeurtenissen die 50 dagen tevoren hadden plaatsgevonden, namelijk die van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want dat is wat hij dan ook zegt. Hij citeert weliswaar eerst heel uitgebreid Joël 2, maar als hij daarna zijn toespraak begint, na de schriftlezing, dan staat hij nauwelijks stil bij Joël 2, maar in tegendeel, hij staat stil bij de opstanding van Christus, zoals hij dat dan doet vanaf vers 22. Tot en met vers 21 namelijk, citeert hij nog letterlijk uit Joël 2, dat is als het ware de schriftlezing aan het begin van de toespraak, om het zo te zeggen. En dan in vers 22 zegt hij, Dan begint hij dus zelf te spreken. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. En daarna citeert hij andere schriftplaatsen, en het moet dan duidelijk zijn dat de man helemaal niet ingaat op deze profetieën uit Joël, maar in tegendeel wel ingaat op het feit van de opstanding van Christus. En in dat verband citeert hij dan inderdaad Psalm 16 in elk geval, vanaf vers 25, en legt dan uit dat die psalm weliswaar geschreven is door David, maar dat de woorden van de psalm zelf helemaal niet op David kunnen worden toegepast, omdat in die psalm nou eenmaal sprake is van opstanding uit de dood. En hij zegt dan ook, Peter zegt dan ook, dat het bekend is dat de patriarch David gestorven en begraven is en dat zijn graf is onder ons tot op deze dag, vers 29. En dan zegt hij, alzo David dan profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, namelijk David, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat namelijk zijn ziel niet is verlaten in de hel en dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. En dan zegt hij weer, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Zodat het onderwerp van de toespraak van Petrus niet zozeer is de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe het dan maar genoemd mag worden, maar het onderwerp van zijn prediking is de opstanding van Christus. En dat is van groot belang, omdat de opstanding van Christus eigenlijk hetzelfde is als de verschijning, of zal ik zeggen, de komst van de Christus. In die zin dat de Heer Jezus nou eenmaal pas definitief de Christus werd. De Christus namelijk zoals die in het Oude Testament was aangekondigd. Hij werd pas de Christus door zijn opstanding uit de dood. Daarvoor werd hij weliswaar als zodanig al aangeduid, maar het was vooruitgrijpend op zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het om. Zodat de opstanding van Christus eigenlijk hetzelfde is als de verschijning van de Messias. En dat betekent dan ook dat deze verschijning van de Christus, ofwel de Messias, dat is hetzelfde in twee verschillende talen, dat die verschijning van de Christus die hier plaatsvond door de opstanding van de Heer Jezus, dat bracht meteen de vervulling van alle oud-testamentische profetieën eigenlijk. Want hoe dan ook, de oud-testamentische profetieën houden in dat ooit de beloofde Messias, de Verlosser, de Christus in het Grieks, zou komen om Israël te verlossen en zijn koninkrijk te vestigen, niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren. En dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Kortom, het zou moeten brengen het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee het aanbreken van het beloofde, herstelde koninkrijk van David. Dat is de gedachte. En David wordt dan ook niet voor niks hier geciteerd. En zijn naam wordt ook vele malen genoemd in de, nou ja, vele, maar enige malen genoemd in deze prediking van de apostel Petrus. Betekent dus dat Petrus meer waarde hecht aan de opstanding van Christus dan aan deze merkwaardige gebeurtenis op deze Pinksterdag. En dat is ook terecht. Alleen het is wat lastig om het uit te leggen, omdat we wat tegen enige vooroordelen vermoedelijk aanlopen. De gedachte is namelijk dat inderdaad door de opstanding van de Heer Jezus Christus het nieuwe verbond in werking trad. En dat betekent ook dat onze zaligheid, ons heil, niet gebaseerd is op de gebeurtenissen van Pinksteren, ook niet op de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag, die er 10 dagen aan vooraf ging. Maar het is gebaseerd op de eerste Paasdag, daar komt het eigenlijk op neer, de opstanding van Christus zelf. En wat ik u vanmiddag wil proberen voor te houden, is dat deze gebeurtenissen die op de Paasmorgen volgden, en daarmee bedoel ik dan Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag, om zo te zeggen, dat deze gebeurtenissen niet anders zijn dan een teken Een manifestatie, een zichtbare manifestatie van de opgewekte Christus. Dat wil zeggen, het voegt geen nieuwe heilsfeiten toe, integendeel. Maar het is integendeel de uitwerking van dat heilsfeit dat al lang had plaatsgevonden op de paasmorgen. En dat geldt voor zowel de hemelvaart van de Heer Jezus, zoals we dat noemen, als ook voor deze gebeurtenissen op de Pinksterdag. En dat is ook de reden waarom inderdaad de apostel Petrus niet op de gebeurtenissen van deze Pinksterdag zelf ingaat. Hij zegt alleen, nou, het is de vervulling van Joël 2 bijvoorbeeld. Maar hij gaat er verder niet op in. Hij gaat verder met te spreken over Pasen, over de opstanding van Christus. En zo hoort het natuurlijk ook. Want hij eindigt ook met te zeggen in zijn toespraak, slot van zijn toespraak in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat betekent dat de door hem gekruisigde Jezus door God gesteld werd of gemaakt werd tot Heer en tot Messias. Want daar komt het op neer. En niet door de gebeurtenissen van deze Pinksterdag, maar uiteraard door de gebeurtenissen van die paasmorgen waarover Petrus het in zijn voorgaande toespraak heeft. En daar gaat het maar om. Dat betekent dat door de opstanding van Christus, moet ik eigenlijk zeggen, door de opstanding van Jezus, deze Jezus gesteld werd door God, of gemaakt werd door God, tot Here en tot Christus. En dat is dan ook vervolgens de prediking onder het nieuwe verbond. De prediking die wij ook hopelijk kennen, namelijk dat wij door de opstanding van Christus ook deel gekregen hebben aan zijn opstandingsleven. En dat hij ons, dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat staat letterlijk zo in de eerste brief van Petrus, hè? 1 Petrus 1 vers 3. En Petrus heeft er daar nog steeds geen andere gedachte over dus dan hier in Handelingen 2. Dat blijft gewoon een heilswaarheid. Waar het om gaat is dat zowel deze gebeurtenis op Hemelvaartsdag als de gebeurtenis op de Pinksterdag zichtbare bewijzen zijn, zichtbare tekenen moet ik eigenlijk zijn, van de vervulling van de profetieën. Het gaat er namelijk om dat zowel op Hemelvaartsdag, want zo blijf ik het dan maar noemen, uitdrukkelijk gezegd wordt dat dit een teken is, een zichtbaar teken is. Maar ook van de Pinksterdag wordt dat gezegd. Van de hemelvaart lezen we dat al in Handelingen 1. Want daar staat in vers 9. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En daar ligt de nadruk op. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En dat daar de nadruk op ligt, dat zij het zagen, blijkt uit het feit dat deze uitdrukking verscheidene malen herhaald of toegelicht wordt. Want leest u maar verder, staat in vers 9. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Er had ook gewoon kunnen staan en een wolk nam hem weg. Maar dat staat er niet. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Er was iets wat zij zagen. Zij zagen de Heer omhoog gaan. En zij zagen dat een wolk hem wegnam van hun ogen. En vers 10, daar wordt gezegd, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, dus het gaat nog steeds om wat zij zagen, hè? Alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, en dan staat er dus weer dat ze wat zagen, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. De beschrijving hier in deze twee versen is dus niet zozeer een beschrijving van wat er gebeurde. Het is een beschrijving van wat zij zagen. Dan weet ik wel dat het in de praktijk geen verschil maakt. Maar voor de betekenis van het een en ander is van belang dat er staat dat het gaat om een zichtbare zaak. En ik zei er straks, het is eigenlijk een zichtbaar teken. Dat blijkt ook, want het wordt ook als teken geïnterpreteerd. Kijk maar, er staat in vers 11... Welke ook zeiden, dus vers 10 moet ik nog lezen, alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet, nog steeds, hè, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En let vooral dan op dat gelijkerwijs. Gelijkerwijs zij hem zagen opvaren, zo zal hij wederkomen. En dat betekent dus dat deze zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus een beeld is van zijn wederkomst. Een teken is van zijn wederkomst eigenlijk. Gelijk hij opvoer, alzo zal hij wederkomen. Het een is een beeld van het andere. Een zichtbaar teken was het dus van de wederkomst van Christus. Dat is heel elementair hoor. Dat is niet meer een vondst. Zo staat het er gewoon, hè? Het is een zichtbaar teken van de wederkomst van Christus. En het is dan een teken zoals wij de tekenen kennen die de Heer gedaan heeft voor zijn dood en opstanding. Nou, na zijn opstanding trouwens ook nog, werden ook nog tekenen gedaan. Maar het is in elk geval zo dat de Heer steeds zichtbare dingen deed die uitbeelding waren van overigens onzienlijke zaken. Dat wil zeggen, de tekenen die hij altijd deed waren tekenen van dingen die later zouden geschieden. Dat wil zeggen, die hadden een hoge mate een profetisch karakter. En daar gaat het maar om. Ja, ik nou vooraan begin. Ik neem maar wat. Johannes Evangelie begin ik even vooraan. Heb ik het maar even niet over zijn doop. Maar dan komen we in Johannes 2. En dan hebben we de bruiloft te Cana. Nou, waar het daarom gaat is heel eenvoudig. Er is eerst wijn, dan is de wijn op. En dan komt er nieuwe wijn ter vervanging van het oude. Dat is heel gemakkelijk. Wijn is een beeld van leven. Betekent dus dat het oude leven op is. Maar daarna komt een nieuw leven in plaats van het oude leven. Het is gewoon een beeld van zijn dood en opstanding. En van het eind van het oude verbond en hoe dan het nieuwe verbond tot stand komt. En dat die nieuwe wijn, dat nieuwe leven dus voortkomt uit water. Wel, dat is betrekkelijk vanzelfsprekend, omdat water een beeld is van het woord van God dus. En het zal duidelijk zijn dat inderdaad nieuw leven tot stand komt uit het woord van God. Want, zei Petrus, ook in 1 Petrus 1, hij zei, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwige, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. En water is een beeld van het woord van God. Het betekent dus dat het oude leven sowieso verdwijnt, maar dat nieuw leven tot stand komt uit het woord van God. Het was dus een teken met betrekking tot toekomende dingen. Een profetisch teken. Nou ja, zo kun je verder gaan. Al die genezingen, ik doe het met opzet nou maar niet gedetailleerd, maar al die genezingen die de Heer Jezus deed, zijn altijd tekenen van toekomende dingen. Van hoe blinden genezen worden. Dat wil zeggen dat zij die geestelijk blind zijn, toch zullen zien. En dat zij die wier ogen gesloten zijn, nooit in staat waren om de waarheid onder ogen te zien, wel, als ze een ontmoeting hebben met de Heer en tot de Heer komen, zal hij hun de ogen openen en zouden zij verlicht worden. Waar er nog bij komt, dat licht eigenlijk ook gewoon een beeld is van leven. Licht en leven zijn synoniemen. Dus eigenlijk is het ook gewoon een beeld van dood en opstanding. Laten we het maar eenvoudig houden dan. Hè? Dood en opstanding dus. En als de lamme weer kan lopen, is dat bijna letterlijk dood en opstanding. Hè? In ieder geval letterlijk opstanding, dus dat is makkelijk genoeg. Nou, zo zou ik al een poosje door kunnen gaan, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat de tekenen die de Heer deed, de wonderen die hij deed, waren tekenen van toekomende dingen. En het laatste teken wat hij hoogstpersoonlijk deed, was inderdaad zijn hemelvaart. Het was een teken, maar laat ik dat er goed bij zeggen, het was niet eens een teken van zijn hemelvaart, het was een teken van zijn wederkomst. En zo'n duidelijk teken, dat er niet eens een typologische of symbolische verklaring bijgegeven hoeft te worden. Zo'n duidelijk teken is het. Er staat namelijk gewoon, deze Jezus zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dat betekent gewoon dat zij, nou ja, met eerbied gesproken, dat ze als het ware een filmopname zagen van de wederkomst van Christus, maar dan liep de film achteruit. Dat is eigenlijk alles. Ze zagen precies wat er gebeuren zou, alleen ze zagen het in omgekeerde volgorde. Ja, een negatief beeld, achteruit is immers negatief, een negatief beeld van dingen die later positief zouden gebeuren. En daar gaat het maar om. Want bovendien sluit het natuurlijk volledig aan bij de uitspraak in Zacharia 14, waar staat dat inderdaad de Heer in de toekomst dan, na de 70ste week van Daniel, zijn voeten zou zetten op de olijfberg. Eenvoudig genoeg. En daar gaat het hier ook om, op de Olijfberg. Precies op dezelfde plek. Zodat deze zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus in werkelijkheid een profetie is, een teken is van zijn wederkomst. En dat is ook niet voor niks. De discipelen hadden zojuist aan de Heer gevraagd: zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Toen zei de Heer: dat kan ik je nou nog niet vertellen. Ik zeg het met opzet in eigen woorden trouwens. Dat kan ik je nou nog niet vertellen. Maar in plaats daarvan kregen zij een teken te zien. Een teken waarbij de Heer zich terugtrok in de hemel, maar waarbij gezegd wordt dat hij al zo zal wederkomen. Er werd alleen niet bij gezegd wanneer. En dat is nog verder niet aan de orde. Maar het is een teken van wat er in de toekomst zal gebeuren. En er komt er nog wat anders bij. Voor zover deze hemelvaart niet een teken is van wat in de toekomst zou gebeuren, namens de wederkomst, is het een teken van wat al eerder gebeurd was. En nou niet achteruit gedraaid, maar netjes vooruit. Want wat er al gebeurd was, en dat is heel wat moeilijker om uit te leggen, maar wat er al gebeurd was, was gewoon de hemelvaart van de Heer Jezus, want die vond niet plaats op hemelvaartsdag, maar op eerste paasdag. En dat is veel onbekender, denk ik nog wel eens. En dat lijkt ook heel revolutionair te zijn, maar het is het niet. Het is trouwens een bekende gedachte eigenlijk, alleen niet in brede kring om een of andere reden. Maar wat we lezen over de Heer, is dat hij inderdaad op die bewuste eerste dag der week uit de dood opstond. En om het dan maar even snel te vertellen. Hij kwam een vrouw tegen die hem wilde aanraken. Toen zei hij: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar later op diezelfde dag en ook in de daaropvolgende dagen werden de discipelen en anderen zelfs uitgenodigd uitdrukkelijk om hem aan te raken. Nou, waarom dat was, doet er nou verder niet toe. Maar de enige conclusie die je eruit trekken kunt is dat hij dus inderdaad op diezelfde eerste dag der week ten hemel gevaren is. In de werkelijke betekenis van het woord, dat hoeft dan namelijk helemaal niet een lichamelijke hemelvaart te zijn, maar waar het werkelijk om gaat, is dat de Heer op de dag van zijn opstanding ook inderdaad officieel door God werd aangesteld op de troon in de hemel als de koning. Er is een heel ander bewijs voor trouwens, dat stamt uit Psalm 2 in combinatie met Handelingen 13, waar immers in Psalm 2 staat dat God zijn koning gesteld heeft over Sion. Ik zoek het met opzet niet op, dat kost zoveel tijd, hè. Maar u kunt het thuis gewoon nazoeken. Psalm 2, waar staat dat God zijn koning gesteld heeft over Sion. En hij zegt tot hem: gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam dus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan zegt Handelingen 13 vers 33 over diezelfde teksten die letterlijk worden aangehaald, dat dat gebeurd is op de dag van de opstanding van Christus. Dat heden staat erbij, hè? Dat heden staat er dan. Dat is nu gebeurd namelijk in zijn opstanding. God heeft hem uit de doden verwekt. Als er dus in Psalm 2 staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan is heden eerste paasdag. En heb ik u gegenereerd betekent dus: heb ik u uit de dood doen opstaan. Waarmee me weer bevestigd wordt dat dat definitieve zoonschap en erfrecht van de Heer Jezus Christus inderdaad tot stand kwam door zijn opstanding uit de dood. En daarom is het onderwerp van Petrus' prediking. En ook die van Paulus in Handelingen 13. Want daar citeer ik dat dan uit, hè. Gij zijt mijn zoon, en dus gij zijt mijn erfgenaam, en dus gij zijt mijn koning. God heeft zijn koning gesteld over Sion en gezegd: gij zijt mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. Wanneer werd hij dus koning? Op de dag van zijn opstanding. Dat is dus de dag waarop hij de troon ontving. Nou, dat kan niet de troon op aarde geweest zijn, want die stond er niet. En het gebeurde ook niet. Integendeel. En dus kan het alleen maar geweest zijn Sion in de zin van een hemels Sion in de eerste plaats. Dat er nog eens een aards Sion aan toegevoegd zal worden, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat is bij de wederkomst van Christus pas. Maar bij zijn opstanding uit de dood werd hij verhoogd vanuit de dood tot in de hemel zelf. En dat is het verhaal. Waar nog bij komt dat in het algemeen in de Bijbel die dingen niet eens gesplitst worden. Het gaat niet over opstanding en hemelvaart. Het heet gewoon zijn opstanding of het heet zijn verheerlijking. En dat is meer dan opstanding uiteraard uit de dood, hè. Of het heet verhoging. En dat is de normale Bijbelse term voor zijn verhoging. God heeft hem verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand. Dat wachtte niet op de zogeheten hemelvaarsdag. Dat gebeurde op paasdag. Dat is één en dezelfde gebeurtenis. Wellicht dan even onderbroken door zijn ontmoeting met Maria was het. Hè? Maria Magdalena. Maar dat doet er nou verder niet toe. In ieder geval gebeurde op die dag. En dat is waar het om gaat. En wat later, 40 dagen later gebeurde, was een zichtbare uitbeelding van wat eerder gebeurd was. Eigenlijk van een geestelijke waarheid. Maar het was een zichtbare uitbeelding van wat eerder gebeurd was. En tegelijkertijd is die zichtbare uitbeelding een zichtbare uitbeelding van wat later gebeuren zou, maar dan in omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, de Heer heeft een troon in de hemel. En op grond van het feit dat hij gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods, zal hij ook inderdaad in de toekomst op aarde zijn troon in bezit nemen. En die twee gebeurtenissen worden met elkaar verbonden in dat ene beeld van wat wij dan noemen de hemelvaart van de Heer Jezus op de zogeheten hemelvaarsdag. En dat is het verhaal. Het is één gebeurtenis die zichtbaar uitbeeldt wat 40 dagen eerder tot stand gekomen was. Maar aan de andere kant is het een letterlijke zichtbare uitbeelding van wat later zal gebeuren in omgekeerde volgorde. Waarbij die beide gebeurtenissen zijn hemelvaart, dus zijn opstanding en hemelvaart op paasdag, en zijn wederkomst in de toekomst met elkaar verbonden worden. En die verbinding is er, zoals ik zei, omdat bij zijn opstanding en hemelvaart aan de Heer gegeven werd alle macht in hemel en op aarde. Dat zei hij daarna ook. Na zijn opstanding zei hij dat ook, dat zijn discipelen immers, in geloof Matthäus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die hemelse macht, dat was duidelijk. En wat de aarde betreft, wel, dat zou in de toekomst gerealiseerd worden. Maar dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Zodat de gebeurtenis zelf op hemelvaarsdag geen enkele praktische betekenis had. Het was de laatste ontmoeting die de Heer en zijn discipelen hadden. Dat was waar. Maar wat zij daar zagen gebeuren, had geen enkele praktische consequentie. Integendeel, het was gewoon een beeld van dingen die eensdeels al gebeurd waren en die anderzijds in de toekomst zouden plaatsvinden. En daar gaat het om. Het is ook een soort van antwoord op de vraag van de discipelen: zult gij in deze tijd, vers 6, aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Er werd geen concreet antwoord op gegeven, maar dit was een vorm van een antwoord. Een vorm die ze ongetwijfeld later begrepen zullen hebben. Namelijk dat de Heer een troon had in de hemel in elk geval. En verder zou het zo zijn dat de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël mede afhankelijk was van de bekering van Israël. En daartoe zouden zij, de discipelen, zijn getuigen zijn. En dat staat dan ook inderdaad in vers 8. Nou, dat is hemelvaarsdag. En nou Pinksteren. Dit is iets moeilijker. Met de moeilijkste vraag beginnen. De moeilijkste vraag is, nee, het is niet een moeilijke vraag, maar het antwoord, soms durf ik het nauwelijks te vertellen. Hè? Maar wie of wat is de Heilige Geest eigenlijk?
Troost.
Hoor u het eerst eens van een ander? Ja. Wie of wat is de Heilige Geest? Wel, de Heilige Geest is niemand anders dan Christus zelf. Nou ja, er zijn allerlei wilde theorieën over in omloop. En vooral eenzijdige, laat ik het zo zeggen. Vooral eenzijdig, waarbij men één ding ervan beziet en al het andere vergeet. Maar als je vooraan begint te praten over een drie-ene God, en dan legt men al eenzijdig de nadruk op drie, in plaats van ook eens een keer de nadruk te leggen op één. God en de Geest en Christus zijn één. Er is niemand anders, wij hebben maar één God. Nou, maar één God. Het is meer dan voldoende, laat ik het zo zeggen. Vooral duidelijk, hè. Het is meer dan voldoende. Wij hebben één God. Die zal zijn alles in allen. Meer is er niet. Meer hoeft er ook niet te zijn. Het is wel zo dat die God op verschillende wijzen aan ons wordt voorgesteld. Het is heel eenvoudig. God wordt geacht een onzienlijke, onkenbare God te zijn. Een God die niet gezien of gekend kan worden. Want dat staat duidelijk genoeg in de Bijbel. Dat neemt niet weg dat diezelfde onzienlijke God wel degelijk aan de mens verschijnt in een zichtbare, zienlijke gedaante. U kent waarschijnlijk de uitspraak in het Johannesevangelie, Johannes 1, waar de Heer Nee, niet de heer zegt het, geloof ik. Maar waar in ieder geval gezegd wordt, niemand heeft ooit God gezien. Dat staat er gewoon. Waarna de volgende vraag is, maar wat zag Mozes dan? Want in de voorgaande verse werd Mozes genoemd. Waar immers gezegd werd, de wet is door Mozes gegeven en daarna genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En dan staat er meteen achter, niemand heeft ooit God gezien. Wat zag Mozes dan toen via hem de wet kwam? Nou, het antwoord is natuurlijk, hij zag de Heere God, want zo heet hij dan, Jehovah Elohim. Hij zag de Heere, hij zag Jehovah, de Heere God. En op een andere manier staat er, hij zag zijn achterste delen, de buitenste delen dus van God. Ofwel de buitenste delen van de Godheid, ofwel gewoon de buitenkant van de Godheid, de zichtbare kant van de Godheid. Dat is niet Gods wezen, dat is Gods uiterlijke verschijning. En dat zijn twee dingen. Ook bij de mens is dat zo. Het wezen van de mens is absoluut niet te zien. Ja, dat is maar goed ook, denk ik wel eens, maar dat doet er nou niet toe. He, maar het wezen van de mens is absoluut niet te zien. Men kan alleen de buitenkant zien. En via kennis van de buitenkant komt men tot inzicht in, wat geen zin is, he, maar men komt tot inzicht in het wezen en dus de geest, ofwel de binnenkant van iemand. En zo is het met God ook. God is een onzichtbare God. Niemand heeft hem ooit gezien, staat er. Maar het volgende vers zegt wel degelijk wat er gezien werd. Namelijk, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. En dat is wat er letterlijk staat in Johannes 1. En dat betekent dat dat wat Mozes gezien heeft, is de buitenkant van de Godheid onder de naam Jehovah Elohim, Jehovah God. Maar het neemt niet weg dat Johannes gewoon zegt, en het is de Zoon van God. Het is de enige geboren Zoon van God. De Zoon van God is namelijk de buitenkant van de Godheid. De zichtbare gestalte van God, zodra God zich zichtbaar maakt. Maar het wezen van de Godheid kan niet gezien, nog gekend worden. Maar zodra men God ziet, of zodra er staat dat men God ziet, of dat God verschijnt, is dat Jehovah, de Heere, maar ik noem het opzettelijk de Hebreeuwse term, Jehovah, dus de Heere, Jezus Christus. Dat is één. De Heere, Jezus Christus, die de Zoon en daarmee de veruiterlijking is van de Godheid. Maar zodra je spreekt over de veruiterlijking van de Godheid, spreek je ook over de onzienlijke God en dus over het wezen van God, ofwel over de geest van God. Want geest is nou eenmaal het wezen, het leven, het inwendige van iemand. En het hele punt is gewoon dat als God zich openbaart of manifesteert, of hoe je dat dan maar zeggen moet, dan wordt hij op twee verschillende manieren omschreven. De een is die van de zichtbare gedaante, namelijk die van de Heere Jezus Christus, onder die drie namen, in eerste instantie. En wanneer God zich niet zichtbaar manifesteert, maar wel degelijk werkzaam, actief aanwezig is in de zienlijke wereld, zonder dat hij zelf gezien wordt. He? Dus zodra wel zijn werk gezien wordt en de uitwerking van zijn aanwezigheid, dan heet hij geest. Dan wordt het als geest aangeduid. Dat is nou eenmaal geest. Dat is gewoon ook de betekenis van het woord geest. Daar is in wezen niks bijzonders aan. En het wordt ook uitgelegd in bijvoorbeeld, nou hier trouwens ook, in Handelingen 2, maar bijvoorbeeld ook in Johannes 3. Als gesproken wordt over dat men wedergeboren zou moeten worden, of zoals Johannes 1 het zegt, dat men uit God geboren zou moeten worden, dan staat er in Johannes 3 dat men uit de geest geboren zou moeten worden. Dat is niet wat anders. Dat is dezelfde wedergeboorte. Uit God geboren worden is uit de geest geboren worden. Maar waarom heet het uit de geest geboren worden? Omdat het een onzienlijke aangelegenheid is, maar wat degelijk de uitwerking is van de actieve kracht Gods. Het is de kracht Gods die dat doet. En dus heet het, men moet uit de geest geboren worden. En daarna staat er als commentaar daarop dat die geest is het, dat is een woordspeling in het Grieks eigenlijk, waarin geest en wind hetzelfde woord zijn. Hè? Dan staat er, de wind waait waarheen hij wil, maar je ziet hem niet. Je kunt net zijn geluid horen, maar dan zie je hem nog niet natuurlijk. Maar de uitwerking daarvan is eventueel te horen, Misschien ook te zien, maar in principe wel te horen. En daar gaat het natuurlijk om. De gedachte is namelijk dat die actieve geest van God inderdaad zodanig een uitwerking heeft dat het woord Gods gehoord wordt. Dat is de gedachte. Maar hij blijft onzienlijk, maar is wel degelijk actief aanwezig. Nou, daar gaat het om. Als over de geest van God gesproken wordt, dan gaat het erover dat God actief is, dat hij wat doet. Daarom is geest ook inderdaad synoniem met kracht. Het gaat om een actieve, maar onzienlijke kracht. En zodra over de geest van Christus gesproken wordt, wordt gesproken over de actieve, onzienlijke kracht van Christus. En het punt is dat zodra in de Bijbel gesproken wordt over de Heilige Geest, vooral met dat bijvoeglijk naamwoord ervoor, hè, de Heilige Geest, is het de aanduiding niet zozeer in het algemeen van de Geest Gods, maar meer in het bijzonder van de Geest van Christus, namelijk de actieve, werkzame Christus. En nou, dat was een misschien wat ingewikkeld verhaal, maar het kan heel wat eenvoudiger worden. Als wij tot geloof komen, wat krijgen wij dan in ons? Wat is het? Wat komt er dan in ons?
Gods geest.
Ja, de geest van God. Of God zelf heeft in onze harten woning gemaakt. Of we hebben de Heere Jezus in ons hartje. Want dat is de term die dan gebruikt wordt op de zondagsschool, toch? We hebben de Heere Jezus in ons hartje. En anders zeggen we, je wordt met de Heilige Geest gevuld of gedoopt worden of hoe dan ook maar. Ik ga er met opzet niet op de uitdrukking in. Men zegt, het is de Heilige Geest, het is de Geest Gods. Het is God zelf of het is de Geest van Christus. En daar gaat het om, of gewoon Christus zelf die in ons woont. Het zijn allemaal volstrekt Bijbelse termen, ze zijn ook allemaal bekend. Maar u gelooft toch niet dat wij God, de Geest van God, de Geest van Christus, Christus en de Heer Jezus, alle vijf in ons binnenste hebben. Wat er nog bij komt, dat verhaal niet eens daarmee af is, want dan zeggen we ook nog, maar we hebben in ons nieuw leven ontvangen. Dat is zes. Als ik nog even nadenk, dan vind ik er nog een paar. Het punt is namelijk dat dat niet allemaal verschillende dingen zijn. Het zijn verschillende woorden, het zijn verschillende uitdrukkingen. Het zijn dus in de praktijk synoniemen, als deze uitdrukking namelijk gebruikt wordt in de zin van dat het in ons is. Dan zijn het gewoon synoniemen. Ik heb er nog één vergeten, de trooster. Dan heb ik er nog één vergeten trouwens. De andere trooster.
Ja, dat is Johannes 14.
Dat is Johannes 14. Ja, als ik daarop inga. In Johannes 14 zegt de Heer namelijk dat hij zou heen gaan. Johannes 14, dat is, vanaf vers 1 zegt hij al dat hij zou heen gaan in het huis mijns vaders en zo. Maar dan staat er in vers 16 van Johannes 14, en ik zal de Vader bidden en hij zal u niet een trooster geven, hè. Er staat niet, en hij zal u een trooster geven. Dat zou wel kunnen, maar dat staat er niet. Er staat, hij zal u een andere trooster geven. En omdat het woord ander ertussen staat, komt daar automatisch de nadruk op te liggen. Immers, het is een logische gedachte van, ik ga weg, maar er is iemand die u komt troosten. Ik zal u een trooster geven. Dat is de trooster in de plaats van degene die weggaat. Maar dan hoef je niet meer te zeggen, andere troosten. Maar het staat er wel. En alleen al dit feit dat er staat, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, dat houdt automatisch in dat de trooster, zonder ander dus, dat de trooster de Heer Jezus zelf is. En dat is ook zo. Dat is heel eenvoudig. Het blijkt namelijk, in ieder geval al uit de Oud-Testamentische geschriften, dat de term trooster, nachem of menachem in het Hebreeuws, gewoon de aanduiding is van de Messias. Het wordt vertaald met troosten. Maar het is de Messias. Ik geef altijd het voorbeeld van Simeon, die de Heer Jezus in zijn armen hield en zijn God prees. Want, zei hij, ik heb de vertroosting Israëls gezien. De vertroosting. Ofwel de trooster. Maar daar gaat het maar om. Troost, vertroosting, de trooster slaat allemaal op de Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. De trooster is dus Christus zelf. Hij zegt dan ook niet, ik zal u een trooster geven. Hij zegt, ik zal u een andere trooster geven. Als je dat nou letterlijk volgt, dan is het niet eens moeilijk. Als de trooster namelijk eigenlijk hetzelfde is als gewoon de Messias, de Christus dus in het Grieks, hè, Dan lees je dus dat de Christus zegt... Ik ga heen, maar ik zal u een andere Christus... een andere Messias geven. Nou, is er maar één Christus. Dus dat kan eigenlijk niet. En dus betekent het de Christus in een andere hoedanigheid. Namelijk niet als de zienlijke in een zichtbare gedaante bij hen, naast hen dus... maar de Christus als de onzienlijke, dat is een andere term voor, als geest dus... de Christus in een onzienlijke hoedanigheid... die niet alleen naast en dus bij hen zou zijn, maar zelfs in hen zou zijn. Daarom zegt hij, het is hier nut dat ik wegga. Want zolang ik hier blijf in een zichtbare gedaante, ben ik hier en bent u daar... En die afstand kon wel eens bijzonder groot zijn. Maar als de geest is hij niet alleen op een bepaalde plaats, maar hij kan zelfs in hen wonen. En dat komt omdat die geestelijke wereld, die onzienlijke wereld, niet aan ruimte gebonden is. Ook niet ruimte inneemt en daarom inderdaad in ons kan zijn. Dat die één en dezelfde geest kan zelfs in u en in mij zijn. En daar gaat het maar om. En niet naast mij of naast u, maar... in mij en in u. Want het is ook niet eens een tijd gebonden bovendien. Maar goed, dat is waar het om gaat. De Heer zegt dus, ik zal u een andere trooster geven. Kennelijk een trooster in andere hoedanigheid. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Die gaat nooit meer weg. Waarmee maar we zien dat het eigenlijk gewoon het eeuwige leven van Christus is. De levende Christus, die eenmaal uit de dood opstond en over wie de dood niet meer heerst, zegt Romeinen 6, die is in ons. En die blijft bij u in de eeuwigheid en dan, dat moet ook wel kloppen, want als je het Matthäus evangelie volgt, dan wordt daar helemaal zelfs dat teken van de hemelvaart niet eens genoemd. Maar daar zegt de Heer aan het eind van Matthäus' evangelie... aan de ene kant, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... zodat je maar weer ziet dat het gaat om een troon over de hemel en aarde. En in de tweede plaats zegt hij... zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Of eeuw dan, maar goed. Zie, ik ben met u alle dagen. En als hij dan een paar dagen later ten hemel vaart... en iemand anders... dan wel iets anders, de Heilige Geest namelijk daarvoor in de plaats stuurt. Is hij dan nog wel met ons? Het antwoord is ja, maar het was ook niet iemand anders die hij zond. Hij is het zelf namelijk, het is Christus in ons, de uitdrukking komt uit Colossense, het is Christus in ons, waardoor wij met hem en met de levende God verbonden blijven. Je zou trouwens... in die Colossensebrief wel lezen over dat Christus in ons woont... maar je zal in de hele Colossensebrief nooit lezen over geest en over geestelijke dingen. Want alles wat geest is, heet daar gewoon Christus. Christus in u. Ik heb het wel eens vaker naast elkaar gelegd. Efeze en Colossense kun je naast elkaar leggen. Dat is precies dezelfde gedachtegang. En waarin de Efezebrief dan staat... wordt vervuld met de Heilige Geest... spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Daar zegt de Colossensebrief het woord van Christus. Christus dus. Wonen rijkelijk in u. Moest dan de geest niet in ons wonen? Het antwoord is dat is hetzelfde. En die geest komt in ons uiteraard door het woord Gods. Het is dus niks moeilijks aan. Je moet gewoon die dingen naast elkaar leggen. Dus wie of wat is de Heilige Geest? Wel, het is Christus zelf. En eigenlijk dus God zelf. Het is ook inderdaad goddelijk leven wat wij ontvangen hebben. Peters noemt het zo, die zegt we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Maar dat is geest uiteraard, want God is geest. Maar het heet ook Christus, omdat het leven is van de opgewekte Christus. En dus hebben wij Christus ontvangen, ofwel... Christus is in ons, woont in ons en is actief in ons. En om aan te geven dat het onzienlijk is, dat het dus niet waargenomen kan worden, met de ogen althans niet, heet het geest. En dat is maar alles. Ik zou natuurlijk even verder moeten lezen, nu we het toch voor ons hebben liggen, Johannes 14. Waar staat in vers 16, ik zal de Vader bidden, zodat u maar weer ziet dat de Zoon hier aan het woord is... Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Hebben we alle drie die we er straks genoemd hebben. De Vader, En de zoon als de zichtbare uitwerking van de godheid. En de geest, aangeduid als de andere trooster. En dan vers 17, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Natuurlijk, maar dat is de definitie van geest. Men ziet het niet en kent het niet. Zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. En hoe kan dat nu weer? Kunnen zij die geest dan wel zien, de discipelen? Nee, de geest niet, maar ze kennen de Heer Jezus. Ze hadden een paar jaar met hem opgetrokken. En dat is maar het verhaal. Ze kenden hem toch dus. En hij zegt van de wereld, die ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, en dan, want hij blijft bij u. Dan betekent het dat hij nu al bij hen is. Er staat niet, hij zal bij u blijven. Er staat, hij blijft bij u. Dat wil zeggen dat hij er nu al is. En hij ook niet meer weg zal gaan. En dat is dus gewoon de Heer zelf, hè. En zegt dan, hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat wil zeggen, nu is hij al bij u en in de toekomst zal hij ook in u zijn. En zolang hij bij hen was, heet hij gewoon Jezus Christus. En zodra hij in hen zou zijn in de toekomst, heet hij de geest van Christus of gewoon Heilige Geest. En dat staat er ook in het volgende vers. Als je het maar nauwkeurig genoeg volgt, is het duidelijk genoeg, vers 18. De Heer zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En de vertalers hebben gauw het woordje weder ertussen gezet, dat ziet u, dat staat schuin gedrukt. Dat betekent dat het in de grondtekst niet staat. Er staat niet, ik kom weder tot u. Hij had net gezegd dat die andere trooster, die geest, die is al bij hen en zou ook in hen zijn. Hij zou hen dus niet verlaten. Hij spreekt u dan ook niet over, ik ga heen en kom dan weer terug. Hij zegt hier juist, ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Ik kom tot u. Waarmee meteen gezegd is wie die andere trooster is. Dat is hij zelf, maar dan als de onzienlijke. Volgende vers zegt het ook. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Dat klopt. Maar daarom is hij er nog wel. En net zo goed is de Heer ook nu in ons midden. Hij is bij de gelovigen, bij zijn discipelen, want zo heten de gelovigen in Handelingen nog steeds, hè. Hij is bij de gelovigen gebleven. En de Heer had ook trouwens gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van en hij is nog steeds bij ons. Romeinen 8 vanaf vers 8... waar staat, die in het vlees zijn, en meteen even stoppen, want vlees is het tegenovergestelde van geest, volgens vers 6. Want vers 6 zegt, het bedenken des vleeses is dood, of is de dood, maar het bedenken des geestes is leven. En vlees en geest zijn dus tegenstellingen, hè? En dan vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Zodat je meteen kunt aanvullen. Die in de geest zijn, kunnen goden wel behagen. Hè? Maar goed, er staat, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees. Wel, zijn zij niet in het vlees, die Romeinen, aan wie die brief geschreven wordt? En het antwoord is natuurlijk, jawel, die hebben ook een gewoon vleeselijk lichaam. En aan hen is de brief gestuurd, vanzelfsprekend. Maar het wordt meteen uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. Gij lieden zijn niet in vlees, maar in de geest. Voor zover namelijk, en dat wordt dan vertaald met zo anders, want dat is dan de Griekse term daarvoor. Hè? Voor zover namelijk de geest Gods in u woont. Als de geest Gods in u woont, bent u in de geest. En in heeft de betekenis, dus ook eigenlijk Grieks, sorry dat het wat moeilijk is, maar het woordje in het Grieks heeft de betekenis van een nauwe verbondenheid met. Vandaar dat er staat dat wij in Christus zijn, Efezebrief. Vandaar dat er staat dat Christus in ons is. Dat kun je alleen verklaren, niet uit de Nederlandse betekenis van het woordje in, maar wel uit de Griekse betekenis. Dat betekent namelijk dat het verbonden is met elkaar. Wij zijn in Christus, dus is Christus in ons. Het is alleen van de andere kant bezien, maar het is volstrekt hetzelfde. Nou, hier staat, gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Oftewel, gij zijt verbonden met de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. En let op. Eerst heet het geest.
Dat is nog een kreetje hiervan. Dat had ik makkelijk om even tegenaan te denken. Eerst heet het geest.
Gij zijt in de geest. Zo anders de geest Gods.
Dus dan wordt ineens een uitbreiding aan de term gegeven. Geest Gods.
In u woont. En dan de tweede helft van het vers. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. En uit het verband met die voorgaande zinnen, uit de vergelijking namelijk, blijkt dat die geest Gods hetzelfde is als de geest van Christus. Als de geest Gods in u is, bent u in de geest. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Want u gelooft toch ook niet dat het hier gaat om twee verschillende geesten die we allemaal zouden moeten ontvangen? Dat is ook niet de gedachte. Het gaat om diezelfde geest, maar er worden alleen verschillende termen voor gebruikt. Geef eerst geest, dan heet het geest Gods, dan heet het geest van Christus. Maar we zijn er nog niet. Maar ik lees hem nog een keer. Namelijk vers 9. Doch gij zijn niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood onder zonde wil, maar de geest is leven onder gerechtigheid wil. Zodat de laatste aanduiding in dit rijtje van de geest gewoon is Christus. Eerst heet het geest, dan heet het geest Gods, dan heet het geest van Christus en dan daarna heet het Christus. En wat is het verschil? Nou, ik zeg altijd maar zo, in de praktijk is het verschil niet zo groot. En dat hou ik als vaste uitdrukking, hè. In de praktijk is het verschil niet zo groot. Er zit wel een verschil in gewicht, hè. Een verschil in gevoelswaarde in deze uitdrukkingen, natuurlijk. Er is ook een bepaald doel waarom de uitdrukking verandert. Maar het eerste wat je eruit moet leren is dat het om hetzelfde gaat. De Christus is de geest. En die geest is de geest Gods. En is daarom de geest van Christus. Want Christus is de Zoon Gods. En hij is God. En daarom als hij een naam krijgt, heet hij inderdaad Christus.
Dan heb je de laatste twee met opgestaande te maken.
Die?
Die laatste twee. De geest van Christus.
Ja. Christus ja, zo is het eigenlijk. Laat ik dat dan nog even goed uitleggen. Als in het algemeen, zeg ik gewoon in het algemeen, hè. Als in het algemeen over de geest of de geest Gods gesproken wordt, dan wordt in het algemeen gedacht aan God in zijn relatie tot de schepper, tot de schepping. God namelijk die via zijn geest, via zijn onzienlijke kracht deze wereld gemaakt heeft. Hè. In Genesis 1 vers 3 is het meteen al, hè, waarover de geest Gods gesproken wordt, die actief is. En daaruit wordt in ieder geval het werk van de zeven dagen tot stand gebracht enzovoorts. Dus dan heet het gewoon geest Gods. En als de term God gebruikt, staat het ook in de eerste plaats in verband met de schepping in het algemeen. Waarbij gewoonlijk geen onderscheid gemaakt wordt tussen oude of nieuwe schepping. Gewoon de schepping. Maakt niet uit, hè. De schepping tegenover de Godheid zelf. Maar God is via zijn geest actief in de schepping. Dat is dus inderdaad zijn kracht. Maar zodra gesproken wordt over de geest van Christus, en ook zodra gesproken wordt over Christus natuurlijk, maar ook zodra gesproken wordt over de Heilige Geest, dan wordt er gesproken niet zozeer over God in zijn relatie tot de schepping in het algemeen, maar over God in zijn relatie tot de nieuwe schepping in het bijzonder. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Zodra het heet Geest van Christus, gaat het over de kracht Gods in verband met de opstanding van Christus en sinds de opstanding van Christus. Dan is het dus een nieuwtestamentische aanduiding. Dat is makkelijk genoeg. De Heilige Geest, hè? De Heilige Geest. De uitdrukking bedoel ik dus nu. Die term Heilige Geest komt in het hele Oude Testament maar op twee plaatsen voor. Nou, het komt drie keer voor, maar op twee plaatsen. Dat is Psalm 51 en Jesaja, wat is het, 63. Ja, Jesaja 63. En in beide gevallen, in Psalm 51 en in Jesaja 63, blijkt de Heilige Geest de aanduiding te zijn van de geest van de Messias. Want in Psalm 51 gaat het over de Christus. Die dan bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Ja, ik weet wel dat het een psalm van David is, maar dat doet er nou niet toe. Petrus heeft al uitgelegd in Handelingen 2 dat als David dit soort dingen spreekt over opstanding uit de dood, dan gaat het over de Heer Jezus. Ik bedoel, dat is niet moeilijk. Dus als David dan in de psalm zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij, dan zijn dat woorden van de Heer Jezus. Die dan ook, en lees de context maar, lees de andere versen maar in Psalm 51, die dan ook bidt om opstanding uit de dood. Dat hij zijn geest, zijn leven dus, zou terug ontvangen. Zodat en dat is de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel gebruikt wordt. Dan ben je al halverwege de Bijbel trouwens, hè? Psalm 51. Dat is de eerste keer dat de term gebruikt wordt. En dan is het de geest van Christus die uit de dood zou opstaan. En de andere keer, in Jesaja 63, gaat het over de Heilige Geest van de Messias. In zijn wederkomst, blijkt uit het verband zonneklaar, is geen enkel probleem. Er wordt ook gezegd, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. De geest namelijk, de Heilige Geest namelijk van degene die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra enzovoorts. Dan gaat het over zijn wederkomst. Kortom, de term in het Oude Testament komt maar 3 keer voor, op 2 verschillende plaatsen. En is daar de aanduiding van de geest van Christus, de Messias. En als daarna de 4e keer de term gebruikt wordt, dan wordt het op Maria gezegd, de Heilige Geest zal over u komen en ge zult zwanger worden en een zoon baren. En als Maria, dat zeg ik altijd, hè, als Maria dan de concordantie genomen heeft en heeft opgezocht in het Oude Testament, in de schriften dus, wat dat is, Heilige Geest, komt ze bij die 3 teksten terecht. Of deze 2 teksten eigenlijk, 2 schriftplaatsen. En ze kan niet anders besluiten dan, denk ik, dan dat inderdaad de Messias zou aangeboren zou worden. Dus de geest van God, uiteraard is het de geest van God. Maar de geest van God in relatie tot een nieuwe schepping die door de opstanding van Christus tot stand zou komen. En Gods kracht zoals die nu werkt is de kracht die werkt via de opgewekte Christus. Het is het leven van Christus in ons. En als je het 1 keer weet, kan het daarna weer gewoon worden aangeduid als geest of de geest Gods. Maar officieel is de term de geest van Christus of de Heilige Geest. Of als je dat geest wil passeren, kan het ook. Maar dan heet het gewoon Christus. Christus in ons. De trooster in ons. Weliswaar in een andere hoedanigheid. Nou goed, de andere trooster dan. Maar niettemin trooster. Nou, lijkt me wel voldoende. Waarna de vraag dan vervolgens is. En sinds wanneer ontvangen gelovigen dan de Heilige Geest? Ja, dat is wel, individueel is het zo, laat ik dat even voorop zeggen. Op het moment dat iemand tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, ontvangt hij die Heer in zijn hart en ontvangt hij dus de Heilige Geest, dan wel zijn Heilige Geest. Maar sinds wanneer ontvangen gelovigen de Heilige Geest? En dan is het antwoord, sinds dat die Heilige Geest er ook daadwerkelijk, onder die uitdrukking, is. Namelijk, sinds de opstanding van Christus uit de dood. En aangezien het ontvangen van de geest hetzelfde is als het ontvangen van het leven van Christus, en dus hetzelfde is als het ontvangen van nieuw leven, en dus hetzelfde is als het wedergeboren worden, is het dus inderdaad zo dat gelovigen pas wedergeboren worden sinds de opstanding van Christus. Dat is ook zo. Vandaar dat de gemeente die sinds de opstanding van Christus ontstaan is, ook inderdaad heet in Hebreeën 12 bijvoorbeeld de gemeente van eerstelingen. Hoewel de 4000 jaar aan vooraf ging waarin er ook gelovigen waren. Zelfs gelovigen die ons tot voorbeeld gesteld worden. Maar zij ontvingen niet het leven van de opgewekte Christus. Dat was er namelijk nog niet. En ze zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Romeinen 11 of Hebreeën 11. Maar wij hebben die belofte wel verkregen. Dat staat trouwens ook in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe, zegt hij. En sinds de opstanding van Christus is er dat leven van Christus, is er dus Heilige Geest. En kan Christus dus woning maken in de harten van de gelovigen? En zo gebeurt het ook. En dus niet sinds Pinksteren. Maar sinds Pasen. Ja, dat staat er ook. Want als ik Johannes 20 is het geloof ik. Johannes 20 dan opslaan. Daar verschijnt de Heer aan zijn discipelen op de avond van de dag van zijn opstanding. Eerste paasdag dus. Met recht eerste paasdag, hè. Dan staat de Heer plotseling in hun midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. Dat is ook een aardige uitspraak, einde van vers 19 van Johannes 20. Vrede zij u lieden, omdat zal blijken dat niet alleen troost, maar ook vrede, het hele Oude Testament door, de aanduiding is van het nieuwe verbond dat zal komen. Vandaar dat de Messias ook heet, vrede vast. Maar goed, vrede zij u lieden. Nieuw verbond breekt dus aan. En dan, dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En blijdschap is trouwens ook de aanduiding, hele Oude Testament door, van het Nieuwe Verbond. Nou, weet u wel, ziet, ik verkondig uw grote blijdschap enzovoort. Ja, blijdschap. En dan staat er, Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezond heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. En op hen blazen wil zeggen dat hij op hen adem geeft, of wind, dat maakt niet uit, dat is toch hetzelfde woord, pneuma. Adem, wind, geest. Hij blies op hen, dus een type van geest geven dus. Het was ook zijn geest. Het kwam uit zijn binnenste. Het was zijn adem. Het was zijn leven dus. Ja, je moet een beetje gevoel hebben voor dit soort grondbegrippen. Hè? Dus hij blies op hem zijn eigen leven. Zoals God eens blies in Adam. Waardoor Adam tot levende ziel werd. Onder een oude schepping. Zo blies de Heer op zijn discipelen. En zij ontvangt de Heilige Geest, niet ontvangt geest, ontvangt de Heilige Geest. En zo ontvingen zij dus het leven van deze opgewekte Heer Jezus Christus. En ook bijna letterlijk, want hij blies op hen, dat betekent dat de adem die hij uitademde, die ademde zij weer in. Nou ja, dat deed Adam ook in de tijd, hè. De adem Gods inademen. Ja, hoe dat er dan precies uitziet, daar gaat het nou niet over. En dat het ook zinnenbeeldig is, dat begrijp ik ook wel, maar daar gaat het nou juist om. Wat hier gebeurde, was een uitbeelding op een of andere wijze van de overdracht van het leven van Christus op degene die in hem geloofde. Waarna de vraag is, en ontvingen ze die geest toen ook? En het antwoord is natuurlijk, ja, net zo letterlijk als dat hij op hen blies toen en zij zijn adem inhaleerde, zo ontvingen zij op dat moment ook het leven van de Heer Jezus officieel. Het is trouwens niet denkbeeldig dat het ook al eerder op de dag gebeurd was, maar dat is puur theorie natuurlijk. Dat maakt er verder niks uit, maakt ons verder niet uit. He? Maar het gaat er maar om dat op de dag van de opstanding van de Heer, hij ook tot zijn discipelen zegt, ontvang de Heilige Geest en hij blies er ook op. Als uitbeelding van dat het gebeurde. Het is, lijkt me overbodig te vragen. En gebeurde het toen ook? Of duurde het toen nog 50 dagen voordat uiteindelijk... Hè? Het antwoord is natuurlijk, het gebeurde toen ter plekke. Wat gebeurde er dan 50 dagen later? Op de Pinksterdag, hè? Ontvingen ze toen opnieuw de Heilige Geest? Of ontvingen ze toen de Heilige Geest? Nou, beide dingen staan er niet. Absoluut niet. We hebben het trouwens gelezen, maar het staat er niet. Wat er wel staat, is in vers 2 van Handelingen 2. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. De uitbeelding van het woord Gods, een geluid. Ik heb het eens nagezocht, maar het woord wat hier vertaald wordt met geluid, staat altijd voor een gerucht. En dat gerucht betekent niet alleen geluid, het betekent dat ook een boodschap uitgedragen wordt. Dat iets zich verspreidt, hè? Doorgegeven wordt. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Maar er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Het beeld uit dat er een boodschap kwam uit de hemel. Ja, natuurlijk. Wat voor boodschap zou er uit de hemel komen? De boodschap dat in de hemel op de troon gezeten is deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat was vervolgens ook de prediking. Maar het is een teken dus wat hier gebeurt, hè? Een geluid uit de hemel. Gelijk als van een geweldige, gedreven wind. Een wind die voortjaagt, dus. Nou, wind is pneuma en pneuma is geest. Dus men had netjes kunnen vertalen met gelijk als van een geweldige, gedreven geest. Maar het zal wel wind geweest zijn natuurlijk. Het zal als storm hebben geklonken. Maar het is een beeld van de geest. Waarbij niet alleen de wind zich verspreidt, maar ook het geluid zich verspreidt. En zoals die geest dus, door de wind voorgesteld, zoals de geest zich verspreidde, zo zou ook het geluid zich verspreiden. De boodschap namelijk, omtrent de opgewekte en verheerlijkte Christus, zittend aan Gods rechterhand. En dat is ook wat prompt op dezelfde dag nog gebeurd. Want op dezelfde dag nog bereikt het evangelie Joden uit de meest afgelegen streken all over the world. Hè? Dat wil zeggen tot in de wijde omgeving. Nee, die Joden waren weliswaar in Jeruzalem samengekomen. Maar er wordt toch maar even vastgesteld dat het evangelie op deze wijze bij al die volkeren terecht kwam. En zo was het natuurlijk ook. Dus zij hoorden, of er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als een geweldige gedreven wind. En die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Moet ik nog zeggen dat het huis waar ze zaten de opperzaal was. En dat het die opperzaal tegelijk de uitbeelding is van de gemeente. In zijn hemelse hoge positie, verzameld, met de deur dicht. Kan er ook niet uit dus. Maar de Heer is er wel in. In het huis, hè? Dat is typologie. De Heer in het midden van de gemeente. Op die hoge plaats, in de hemelse positie dus van de gemeente. En hier staat dat geluid en die wind vervulde het gehele huis waar zij zaten. Dat wil zeggen dat het woord over, de boodschap van, hè? Het woord van Christus, inderdaad rijkelijk in hun midden woonde. Laat ik dan maar eens letterlijk citeren uit Colossense. Hè? Het woord van Christus was als het ware rijkelijk in hun midden aanwezig. En wat gebeurde er nog meer? Wel, van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. Nou goed, vuur is een beeld van de geest. Weet u wel, hij zal u met geest en vuur dopen. Vuur is een beeld van de geest. Ergens anders staat, zijt vurig van geest. Dat klopt dus ook, vuur is een beeld van de geest. In elk geval, tongen zijn natuurlijk vlammen. Maar ook in het Nederlands is een tong een vlam. De vertaling is dus wel goed. Het is zelfs een erg goede vertaling, omdat de woordspeling zowel in het Grieks als in het Nederlands opgaat. Een tong is weliswaar een vlam, maar een tong is ook een ding wat woord voortbrengt. En dat is ook wat uitgebeeld wordt. Ze begonnen ook in vreemde tongen te spreken. Niet alleen vurige tongen, maar in andere tongen, laat ik het zo zeggen. Hè? Er staat in het volgende vers, maar tongen als van vuur. Dat wil zeggen dat de geest het woord gaat voortbrengen. Of moet ik het uit Johannes citeren? De geest gaat hen in al de waarheid leiden. Kondigde de Heer aan. Hij zult geest ontvangen en die geest zal u in heel de waarheid of in al de waarheid leiden. Dat wil zeggen dat die geest woord zou brengen, een boodschap zou brengen. Dat gebeurt hier ook, maar het wordt zinnebeeldig voorgesteld. Namelijk vuur, tongen, geestes en tongen die zouden spreken. En er staat er het zat op een ieder van hen. En let vooral op verdeeld, hè. Verdeeld en het zat op een ieder van hen, zodat ze allen deel kregen aan diezelfde geest. De gedachte is dat eerst één vuur gezien werd en daarna de verschillende vlammen scheiden zich van elkaar af als het ware en op een ieder van hen werd die vlam gezien. De gedachte is ook dat één en dezelfde geest werkzaam zou worden in een ieder van hen. En dat niet alleen op deze 10 of wat waren inmiddels 12 discipelen trouwens weer, hè? Niet alleen op deze 12 discipelen, maar op en in, en ieder die gelooft, uiteraard. En wat staat er dan? En daar gaat het nou even om, hè? Vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ja, maar wat er niet staat, is, en ze ontvingen allen de Heilige Geest. En er staat ook niet, en ze werden allen met de Heilige Geest gedoopt. Of door of in de Heilige Geest. Staat er niet. Het was ook niet zo. Er staat, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En je kan wat water in een glas doen, om dan een net voorbeeld te gebruiken. Je kan wat water in een glas doen en heeft het glas water ontvangen. Maar het wil nog niet zeggen dat het glas ook vol is. Of overloopt, want dat is wat hier gebeurt, hè. Als de mond overloopt, wil het zeggen dat het hart vol is. Het kan trouwens ook dat de ogen overlopen, maar dat is weer wat anders. Maar in ieder geval is het zo dat de Bijbel gewoon zegt, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Nou, hier zijn ze vol, het hart is ook het binnenste immers, hier zijn ze vol, ze worden vervuld met de geest. En die loopt over, het woord van de geest komt er ook uit. Ze werden alle vervuld met de geest. En bedenk dan dat in die tekst die ik al uit het hoofd citeerde uit Efeze 5, gezegd wordt, tot gelovigen wordt vervuld met de geest. Maar ze hadden de geest al ontvangen. Uiteraard. Anders kon niet eerst tot hen gezegd worden. Het is trouwens tamelijk onzinnig om tot niet wedergeboren mensen te zeggen, wordt vervuld met de geest. Dat is absoluut onmogelijk. De gedachte is namelijk dat iemand die tot geloof komt de geest ontvangt. En dus ook door diezelfde geest tot één lichaam gedoopt wordt. Om dan de hele uitdrukking maar te gebruiken. De volle uitdrukking uit 1 Korinthe 12. Men wordt door één geest tot één lichaam gedoopt. En aangezien het lichaam van Christus is, is dus de geest van Christus. Al heet hij dan Heilige Geest, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar men heeft die geest ontvangen door geloof. Men is door die geest gedoopt tot of in één lichaam. Maar of men er ook mee vervuld is, heeft te maken met de actuele, omstandigheid van de gelovige heeft te maken met het moment zelf. Is hij op het moment vervuld of niet? Het is de bedoeling van wel, als het even kan. De bedoeling is ook dat men daarnaar zou streven. Dat wordt in ieder geval gezegd. Het wordt ook als een opdracht gegeven aan de gelovige. Wordt vervuld met de geest. Niet laat u vervullen, niet eens. Wordt vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid ervoor wordt gelegd bij de gelovige. Terwijl het natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid is om de geest te ontvangen. Dat is wat God doet. Het zijn dus twee verschillende dingen. Het een is dat men de geest ontvangt. Het ander is dat men ook inderdaad vervuld wordt met de geest. En als je in de Bijbel leest over dat iemand vervuld wordt met de geest, dan houdt het altijd in dat hij de woorden Gods begint te spreken. Of hij nou wil of niet. Niet alleen hier. En toen was het nog eerst in tongen ook. Later trouwens ook niet meer natuurlijk. Maar in de volgende hoofdstukken staat het nog wel eens vaker. En van Johannes de Doper staat er bijvoorbeeld, hè. Vol zijnde des Heilige Geestes. He, dat betekende dat hij de woorden God sprak. En met name de woorden over Christus. Dat weten we gewoon. Dat was nou eenmaal zo. He. Maar vervuld worden met de geest is wat anders dan dat men de geest ontving. De geest had men ontvangen op eerste paasdag. Maar wat hier gebeurde, is dat die geest actief werd in hen. Zodanig dat zij er van over begonnen te lopen. Dat staat er ook. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken. Daar heb je het weer, hè? Ze werden vervuld met de Geest en begonnen te spreken. Met andere talen, zoals de Geest hun gaf. Niet God gaf hun de Geest, maar de Geest gaf hun te spreken in deze talen. We weten maar nog aan dat ze dus eerst de Geest hadden en voor zover hier sprake is van een gave, is het niet dat de Geest die gave is, maar integendeel, geest is hier zelfs een gever, een voortbrenger. Het is die actieve kracht Gods die hen dwong, of hoe moet ik dat maar zeggen, maar die hun gaf dat zij in andere talen spraken. Maar hier is niet sprake van dat men de geest ontving, en er is dus ook niet sprake van uitstorting van de geest. Want uitstorting veronderstelt dat men het ontvangt. Wij kennen die term wel, uitstorting van de geest, maar dat komt omdat die boven het hoofdstuk staat. Maar dat is niet origineel, hè? Dat is een kop die men erboven zet om een schriftgedeelte terug te vinden. Maar dat is niet geïnspireerd woord van God. Het was dus niet echt uitstorting van de geest. Het was een teken, daar gaan we hoor. Het was een teken van de aanwezigheid en werkzaamheid van de geest in deze discipelen. En het waren zelfs drie tekenen. De een was het geluid van die wind. De tweede was het zien van het vuur. Het ene is met horen, het andere is zien. Hè? Het horen van de wind, het zien van het vuur. Maar wind is geest en vuur is ook geest. En het spreken, en spreken is ook geest. In allerlei talen, waarbij gewoonlijk het Aramees wel belangrijk geweest zal zijn. Want het belangrijkste is niet wat in die tongen. Het belangrijkste is inderdaad dat zij het woord van God begonnen te spreken vrij uit. Maar het spreken in andere talen was een uitdrukkelijk teken. Daar gaat het om. Drie tekenen. Dat weet u, dat staat in 1 Korinthe 14, zonder er verder op in te gaan. Maar 1 Korinthe 14 zegt, spreken in tongen is een teken voor de ongelovigen. Het is dus een teken. Nou, er waren drie tekenen. Het horen van het geluid, het zien van de wind en daarna het spreken in tongen zoals de, of wat het maar was, maar spreken in tongen zoals de geest dan gaf uit te spreken. Er worden drie tekenen gegeven waaruit bewezen wordt dat deze mensen die Heilige Geest hadden ontvangen. Ooit, wanneer dan ook. En als je dat in de gaten hebt, dan blijkt ook dat de toespraak van Petrus volstrekt terecht is. Het eerste wat hij zegt, namelijk, die lui hier die zijn niet dronken, zoals jullie denken. Hoewel. Ze hebben te veel zoete wijn gedronken. Maar let eens even, zoete wijn, ze hebben te veel zoete wijn. Zoet is de smaak van honing. Suiker was er niet. Zoet is de smaak van honing. En honing is een beeld van het woord van God. En wijn. Wijn is de geest. Hebben ze allebei het woord en de geest. En het woord komt via de geest, via de adem. Geest en woord en geest. Is eigenlijk gelijk. Het is een andere uitwerking, maar niettemin fundamenteel is het gelijk. Je kunt ook niet woord voortbrengen zonder leven. Adem namelijk uit te blazen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan krijg je de hik van. Dat is gewoon hetzelfde. Als God tot een mens spreekt, ontvangt die mens leven. Als God in een mens blaast of op een mens blaast, ontvangt die mens leven. Het is volstrekt hetzelfde. Nou, daar gaat het nou om. Drie tekenen dus. En Petrus zegt, deze zijn niet dronken. Maar het is wel een type natuurlijk van wat er gebeurde. Ze waren vol zoete wijs, wordt er gezegd. Petrus zegt, nee, dat is het niet. Maar je zou hebben kunnen zeggen, maar het zit wel dicht in de buurt. Maar dan overdrachtelijk. Deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Dat is ook leuk, de derde uren. Dat wordt altijd verklaard met, nou ja, om de derde uur is 9 uur 's morgens. Dan kun je nog niet dronken wezen. Maar het zal uw gedacht zijn hoeveel dronken figuren ik al gezien heb 's morgens vroeg om 9 uur. Hè? Toch? Dat kan heel goed. Waarom? In ieder geval, degene die 's avonds laat dronken zijn, zijn 's morgens om 9 uur nog niet nuchter. Nou, laat maar zitten. Dat is dus niet echt een goed argument. Je kunt hooguit zeggen, het was niet gebruikelijk om op de derde uren al dronken te zijn. Nee, dat kan. Hè? Maar waarom staat het er dan? Omdat 3 de uitbeelding is van een belofte. 3 in de Bijbel duidt op een belofte. Niet op een drie-enig God, hoor. 3 staat voor een belofte. En wat hier gebeurt is dat een belofte vervuld wordt. Maar dat staat in het volgende vers. Klopt precies dus, hè? Het is de derde uur, er is dus een belofte. U weet toch, de dag van de opstanding van Christus. De derde dag werd de belofte vervuld. Dat is de belangrijkste belofte die er is. De komst van de Messias op de derde dag door zijn opstanding uit de dood. En Petrus zegt, het is de derde uur, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Er is dus een belofte vervuld. Wat dan? Nou, in Joël lees je niet over het spreken in tongen. Lees het maar na, er staat niks over spreken in tongen. Maar wel over dat men de geest zou ontvangen. En wat Petrus dus zegt is, dat wat hier gebeurt een demonstratie is van de werking Gods in de discipelen. Een demonstratie, meer niet. Want diezelfde geest werkt nog steeds in de gelovigen van vandaag, maar deze demonstratie is er gewoonlijk niet. Ik zei gewoonlijk, omdat ik dus de discussie nou maar uit de weg ga. Hou ik dus maar even een slag om de arm. Maar normaal gesproken is dat er zo niet. Maar daarom is die geest er wel. Want wat die geest zou doen, was niet zozeer de mensen in tongen laten spreken of zoiets. Maar wat de geest zou doen, is hen leven geven. En hen laten spreken. Hen nieuw leven geven. En dat gebeurt nog steeds. Hij zal u in al de waarheid leiden. Dat doet hij nog. Niet buiten het woord om trouwens, maar niettemin, dat is wat hij doet. Maar hier was een manifestatie om aan het volk, een ongelovig volk in eerste instantie, te demonstreren dat deze beloften van Jehovah vervuld waren. Maar niet de tekenen zelf waren de beloften. De geest, dat was het wat beloofd was. En die was dus merkbaar, waarneembaar, actief. Want dat staat er dan ook, hè. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat staat in vers 17. En het is dan geciteerd uit Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou staat hier toch uitstorten. Ja, maar het punt is dat die uitstorting van die geest al had plaatsgevonden 50 dagen eerder. En dat is wat in deze tekenen gedemonstreerd wordt. Wanneer beginnen de laatste dagen? Gewoon bij de opstanding van Christus. De hele heilsgeschiedenis wordt in de Bijbel verdeeld in twee delen. Eerst, later, je krijgt nog een nadere verdeling, maar eerst in twee delen. Namelijk de oud-testamentische tijd, dus in de eerste 4000 jaar, hè, zo'n beetje. En daarna krijg je de laatste dagen, dat is de tweede, kortere helft van de heilsgeschiedenis van nog eens 3000 jaar. De laatste dagen. De laatste dagen, we zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Daar begon het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, zijn koninkrijk. De laatste dagen dus. En niet op Pinksteren. Maakt wel op de hele heilsgeschiedenis niet zoveel uit, hoor. 50 dagen op 7000 jaar is natuurlijk te verwaarlozen. Maar dat is ook de reden waarom dit uitgesteld kan gebeuren. Dat wil zeggen waarop pas 50 dagen later gedemonstreerd werd wat er aan de hand was. Ik zeg altijd maar zo, dat is op zich niks bijzonders. Want wanneer begon de bedeling van de wet? Bij de uittocht uit Egypte. Maar wanneer kwam de wet? Zwart op wit. Bewijsbaar. 50 dagen later, op de verjaardag, dezezelfde datum namelijk. De dag waarop later het wekenfeest zou vallen. Klopt precies hoor, 50 dagen later. Toen verscheen de Heer aan Mozes op de berg en gaf hem de wet. Ook 50 dagen later, maar de bedeling als zodanig was al begonnen bij de uittocht uit Egypte. Of men dat wist of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom of God dat wist. En dat is hier precies hetzelfde geval. Het gebeurt zelfs op de verjaardagen daarvan. Hè? De opstanding van Christus valt op de verjaardag van de uittocht uit Egypte. Nee, de doortocht door de Schelfzee moet ik eigenlijk zeggen. Zijn dood valt samen met de uittocht uit Egypte. En zijn opstanding valt samen met de doortocht door de Schelfzee. Waardoor men definitief van de Egyptenaren bevrijd is. En in de woestijn is aangekomen. En het komen van de wet komt overeen met de datum van Pinksterfeest. Een zichtbare manifestatie. Toen was er trouwens ook vuur. En geluid. Wordt later aangehaald in het Nieuwe Testament. Vuur en geluid. En toen zeiden ze, toen zei het volk, laat de Heer ophouden te spreken. Hè? Want de hele berg beefde enzovoorts. Iedereen zou gedood worden. Zo is het nou eenmaal met de wet. Hè? Iedereen zou gedood worden. En het volk zei, we kunnen dat niet dragen. Het is te veel herrie. En toen kwam Mozes bij hen. En toen zeiden ze weer, doe wat op je aangezicht. Want het is te veel licht. Enzovoorts. Hè? Maar ja, precies hetzelfde. Dus vuur, rook, wolk trouwens. Niet te vergeten. En het geluid van die winden, inderdaad, wordt allemaal later aangehaald in Hebreeën 12. Maar het gebeurde ook inderdaad op de verjaardag ervan. Maar onze bedeling begon bij de opstanding van Christus, zoals de bedeling van de wet begon op diezelfde datum in een ander jaar. Namelijk bij de uittocht uit Egypte. En daar gaat het maar om. En dat is wat Petrus naar voren brengt. Hij zegt, dit zijn die laatste dagen waarvan God gezegd had dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees enzovoort. Er komt nog het ene na het ander. Maar hij citeert dat alleen en hij zegt, het is dus nu gebeurd. Dit is bewijs ervan en nu gaan we praten over hoe het dan zo gekomen is. En dan praat hij niet over Pinksteren, maar over Pasen. De opstanding van Christus. Waarna je alleen nog kunt vragen, maar waarom gebeurt er nog zo'n die vreemde data? Ja, en daar is ook wel een antwoord op. Maar dat is wat moeilijk uit te leggen, hè? Omdat daar ook typologie in zit natuurlijk, hè? De discipelen worden door de Heer naar huis gestuurd. Naar Jeruzalem, blijft in Jeruzalem, zei hij, en wacht dan maar. En pas 10 dagen later, toen gebeurde dit, op Pinksteren. Maar 10 dagen lang wordt er niks gehoord. zitten de discipelen min of meer opgesloten. Ik weet niet of het zo was, maar officieel zou het zo geweest moeten zijn. Hè? Zaten ze als het ware opgesloten in de opperzaal en niemand hoorde er wat van. En dat is natuurlijk een schitterend beeld van onze bedeling, waarbij de Heer inderdaad ten hemel gevaren is. Daar ga je dus, er is ten hemel gevaren. Ja? En waarbij het nu stil geworden is, dat wil zeggen, God heeft zijn laatste woord gesproken in de Zoon in deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1. En als het afwachten op de uitwerkingen van aan de wereld in de toekomst, dat is pas bij zijn wederkomst. En intussen verzamelen de gelovigen in de gemeente, de opperzaal, in het hemel Jeruzalem, Hebreeën 12, ons allermoeder, Galaten 4 enzovoorts. He? Het is een beeld van onze bedeling. Daar komt het op neer. En hetzelfde geldt voor die andere gebeurtenissen die zich afspeelden na de opstanding van Christus. Hè. Je krijgt daar zijn opstanding en na zeven en op de achtste dag dat de Heer ook verschijnt niet alleen aan 10 maar aan 11 discipelen, dat wil zeggen ook aan Thomas. En dan 33 dagen later krijgen we een beeld van zijn wederkomst. En die 7 dagen en die 33, namelijk samen 40 dagen, zijn zelfs een uitbeelding van de hele volgende bedeling. De 6e bedeling namelijk, van de eerste 70ste week van Daniël. Niet 7 dagen dus, maar 7 jaar. En dan de volgende 33 dagen tot aan Hemelvaartsdag zijn een beeld van de 33 jaar die dan nog volgen. Alvorens de Heer zal verschijnen in heerlijkheid, waarschijnlijk ook op de Olijfberg trouwens, maar daarna zich zal vestigen in Jeruzalem. Het is allemaal typologie, het is volstrekte typologie. Zo kan ik nog wel verder gaan. De 10 dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksten, waarin de discipelen dus teruggezonden werden en blijf gij te Jeruzalem en wacht maar op de toekomst. Ik zei al, dat is een beeld van onze bedeling. De discipelen, alle gelovigen dus in de opperzaal en wachten op dat de dingen naar buiten toe gemanifesteerd zullen worden. Daar wordt onze bedeling aangeduid met een 10. En dat is zo, omdat 10 staat voor het woord van God. Het woord. En dat is precies wat we in onze bedeling hebben. Een volledig, compleet woord van God. Niks meer. Maar voor mij hoeft er ook niks meer, hoor, eerlijk gezegd. Hè? Niks meer, maar ook niks minder. En wij leven dus niet uit aanschouwen, maar door geloof. Door geloof in het woord en daarmee uit. Zalig zijn zij, zei de Heer tot Thomas, die niet zien en nochtans geloven. In het woord wat er is. En de 10 dagen, waarin de discipelen dus als het ware eclipseerden, hoe heet zoiets, hè? Verdwenen waren, min of meer, zo zou je het moeten zeggen, die zijn een beeld van onze bedeling, waarin wij het woord hebben en verder niks. Geen zichtbare manifestaties, geen tekenen, geen sensationele dingen, gewoon het woord. En dat is wat mij betreft sensationeel genoeg. Maar de andere gedachte is dat bij de opstanding van Christus de discipelen de geest ontvingen, maar dat pas 50 dagen later die geest zich manifesteerde. Daar heb je, als je het helemaal neemt, de 50 dagen als uitbeelding van onze bedeling. Nou niet 10, maar nou helemaal 50. Dat kan ook. Daar is ook niks moeilijks aan. Dat komt namelijk omdat 50 staat voor, een 5 eigenlijk, hè, staat voor de genade Gods. En onze bedeling der genade, heet nu eenmaal zo, bedeling der genade, en is inderdaad zelfs de 5e bedeling uit de Bijbelse reeks. Dat klopt, dus van welke kant je dus ook komt, er werden allerlei waarheden uitgebeeld, die weliswaar niet gedetailleerd bekendgemaakt waren, maar die daarna wel degelijk bekendgemaakt zouden worden in de loop van de geschiedenis van Handelingen. En daar gaat het maar om. En wanneer wij erop terugzien, dan hebben wij inderdaad in deze gebeurtenissen, in die 50 dagen van Pasen tot aan de Pinkster, zal ik maar zeggen, hebben wij treffende uitbeeldingen van onze tegenwoordige bedeling, die inderdaad beschouwd kan worden als een tijd waarin de gelovigen verzameld worden buiten de wereld, buiten de legerplaats, in de hemel zelf, want dat is het eigenlijk, hè? In de opperzaal met de deuren gesloten, buiten het jodendom. Nou ja, de joden zijn buiten, wij zijn binnen, dus zo staat het er al. En de Heer is in ons midden. En of hij kwam en hoe hij kwam, dat doet er niet, hij is daar. En dat zei de Heer ook, dat het zo zou zijn. Hoe je die dingen ook bekijkt, ze beelden allemaal onze tegenwoordige bedeling uit. Hetzelfde geldt voor de hemelvaart van de Heer. Hij voer op, maar er wordt gezegd, hij zal al zo wederkomen. En wij leven in die tussentijd. is ten hemel gevaren. En Handelingen 3 zegt dan, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten. En daar wachten wij dus op. Wat wij dus vinden, is niet dat de hemelvaartsdag en Pinksteren op zich heilsfeiten zijn, zoals de opstanding van Christus dat is, maar het zijn illustraties van heilsfeiten, uitdrukkingen van heilsfeiten, zowel in het verleden, het nabije verleden in die dagen dan, als zowel de toekomst en vanuit die dagen dan de verre toekomst. En daar zouden we bij bepaald moeten worden. Waarbij ik bovendien moet zeggen dat het toch wel een tamelijk naïeve gedachte is te denken dat Pinksteren de verjaardag is van de kerk. Hè? Dat heb ik wel eens eerder in uw midden gezegd, geloof ik. Dat is wel erg naïef. Hè? In de eerste plaats natuurlijk omdat de kerk, is de gemeente, niet vanaf Pinksteren ontstond, maar vanaf Pasen. De discipelen maakten deel uit van de gemeente. Ze wisten dat niet, maar dat doet er niks ter zake. Daar waren ze het wel. En in de tweede plaats, omdat waar men zegt dat Pinksteren het ontstaan en dus de verjaardag is vervolgens van de gemeente, van de kerk, daar gelooft men gewoonlijk ook dat Abraham en David en noem ze maar al die oud-testamentische geloven, dat die ook al deel uitmaakten van de kerk der eeuwen. Ik bedoel, hoezo verjaardag? Het is al erg naïef. Bewijst maar, en ik bedoel het niet als kritiek, maar bewijst maar hoe weinig men dan toch bij de Bijbelse dingen, de schrift zelf, stilstaat. Hoe weinig men zich laat doordringen. Ik bedoel het niet als kritiek, maar ik bedoel het om ons opmerkzaam te maken en te houden op wat de schrift nou eigenlijk zelf zegt over de gebeurtenissen en waarvoor ze bestemd zijn. En dan moet het duidelijk zijn dat deze gebeurtenissen in Handelingen 1 en Handelingen 2 ons spreken over een Heer aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die inderdaad door God gesteld is tot koning, maar die gezeten is op een troon in de hemel. En dat is heel wat belangrijker dan een troon op aarde, laten we dat vaststellen. Die gezeten is op een troon in de hemel, een troon der genade bovendien. Omdat hij daar niet alleen koning, maar bovenal hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. Maar een Heer ook die in de toekomst alsnog zal verschijnen, net zo letterlijk als dat de Joden, zal ik maar zeggen, hem in de tijd ook letterlijk verwachten. En zeker zo letterlijk als dat de discipelen hem verwachten in de tijd. Dat zal ook inderdaad gebeuren. Vandaar dat wij aan de ene kant terugzien naar de opstanding van Christus, op grond waarvan wij behouden geworden zijn, en aan de andere kant vooruitzien naar de tijd waarin diezelfde Heer weder zal komen. Eerst op de wolken. Een wolk ontrak hem aan het gezicht. Dus het was twee fasen, weet u nog? Als hij wederkomt, verschijnt hij eerst weer op de wolk. En wat staat er? Dat wij hem tegemoet zullen gaan in de wolk, zodat dat dan een uitbeelding is, als je de film dus achteruit draait, hè, een uitbeelding is van de opname van de gemeente. Althans, een verwijzing daarna. En daarna zijn verschijning op de Olijfberg. Hoe dan ook, ik ga het nou niet meer uitleggen, maar hoe dan ook, het is in overeenstemming met de oud-testamentische profetie, waarbij hij inderdaad vanaf de berg die voor Jeruzalem ligt opnieuw zal komen tot in de eerste plaats het Joodse volk, maar vervolgens natuurlijk tot al de volken der wereld, wanneer opnieuw het evangelie, met name het evangelie van het koninkrijk, gepredikt zal worden aan alle volkeren. En dat is de uitwerking dan van de heerlijkheid die Christus nu reeds ontvangen heeft. Dus ook dan de uitwerking, de zichtbare manifestatie van de verhoogde Christus, die inderdaad op de troon zit, waar de wereld nu nog niks van merkt. Maar weet je, als straks echt Pinkster wordt, of weer Pinkster wordt, of hoe moet ik dat zo gauw zeggen, hè? Als dan Joël 2 inderdaad in zijn meest letterlijke vorm vervuld gaat worden, dan zal inderdaad die verheerlijkte Christus verschijnen. Niet alleen zijn geest geven op degene die in hem geloven, maar ook zelf zichtbaar weer verschijnen. Eerst op de wolken, dan op de Olijfberg en vervolgens natuurlijk om zijn koninkrijk aan Israël weder op te richten in overeenstemming met de verwachting van de discipelen. En wij verwachten dat dus ook. En zo, kijk, als je die dingen ziet, dan kun je ook vrede hebben met de tijd waarin wij leven. Waarin wij helaas niks zien. Ik zou het graag wel eens wat zien, hoor, eerlijk gezegd. Het maakt veel meer indruk altijd dan alleen maar horen. Hè? Maar beter is inderdaad te leven vanuit geloof in wat God gesproken heeft. In de wetenschap dat inderdaad dat in overeenstemming is met Gods plan. Omdat dat in deze 50 dagen, vanaf zijn opstanding tot zijn hemelvaart, of vanaf zijn opstanding tot de Pinksterdag, inderdaad werd uitgebeeld. En niet alleen dat, hoor, u bent nog veel meer uitgebeeld. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer.